Zacharia 14.
Met het verzoek van vorige week,
toch? Ja, dat sluit daar wel bij aan. En ook omdat in het begin in ieder geval gesproken wordt over zie de dag komt den Heere, in het eerste vers meteen al. Daar staat dus, zie de dag komt den Heere. Dat betekent dat er een dag voor de Heere komt. Dat lijkt heel veel op de gewone uitdrukking, de dag des Heeren. Al is het net iets anders weer geformuleerd in de Hebreeuwse grondtekst. En het betekent eigenlijk dat de dag des Heeren nabij is, dat die aanstaande is, zoals in andere schriftplaatsen wel naar voren komt. Maar als je het hoofdstuk verder onderzoekt, dan blijkt dat er een heleboel gebeurtenissen genoemd worden die allemaal ook in de dag des Heeren plaatsvinden. Niet alleen aan het begin, maar zelfs tot op het eind aan toe. En alles wat er tussenin zit, hè, dat valt ook onder de periode die de Bijbel de dag des Heeren noemt, vanaf de wederkomst van Christus op de Olijfberg tot en met het verdwijnen van hemel en aarde, de zogenoemde jongste dag. Eigenlijk is het de laatste dag, maar in, ik meen, NBG-vertaling werd dat altijd met de jongste dag vertaald, terwijl de Statenvertaling de ten uitersten dagen of ten laatste dagen heeft. En dat is correcter nog, want het is de laatste dag van deze schepping, maar gezien vanuit de komst van een nieuwe schepping wordt het dan prompt de jongste dag genoemd. Maar we beginnen maar bij het begin. Hier staat in vers 1 dus, zie, een dag komt voor de Heere, wat dus feitelijk betekent, de dag des Heeren is nabij. En dan moet ik de vertaling even aanpassen. Sorry dat ik dat soms moet doen, maar er staat dat uw roof zal uitgedeeld worden. Dat woordje dat is in het Hebreeuws gewoon het woordje en. Eigenlijk zou je een punt of een punt komma achter dat eerste zinnetje moeten zetten. Zie, de dag komt den Heere, punt of punt komma. En dan wordt er iets anders gezegd, wat wel verband houdt met de dag des Heeren, maar wat niet de dag des Heeren zelf is, maar wat er aan vooraf gaat. Er staat, en uw roof zal uitgedeeld worden in het midden van u. En o Jeruzalem, dat staat cursief, maar het heeft men ontleend aan het tweede vers. Maar het staat er officieel dus niet, hè. En dus er wordt gesproken over uw roof, dat wil zeggen uw bezittingen, uw goederen. Die worden uitgedeeld, die worden verdeeld onder anderen, namelijk de heidenen uit vers 3, uit vers 2 bedoel ik, die dat in bezit nemen en onder zich verdelen. En dat heeft te maken met Jeruzalem en daarmee ook met Juda, maar in principe eerste instantie Jeruzalem.
Hallo.
Hoi. Hij is opgesloten.
Goed, wij waren dan onderweg pas begonnen in Zacharia 14, waarvan ik twee kopieën heb als schematisch voorbeeld om het iets te verduidelijken en dan heb je ook iets bij de hand eventueel. En dan lazen we in het eerste vers, zie de dag komt den Heere, betekent dat de dag des Heere nabij is, aanstaande is, het is een dag voor de Heere. En het tweede zinnetje wat erachter staat, dat woordje dat, ja, soms wordt het voegwoord we wel met dat vertaald. Maar gezien de schrift zelf, dan moet je zeggen dat dat hier eigenlijk niet zo hoort, want het betekent gewoonlijk en. En als het een tegenstelling is, wordt het maar hier staat en, dat is dus iets nieuws wat er ook mee verband houdt. En uw roof zal uitgedeeld worden in het midden van u. Dus de bezittingen van Jeruzalem, die in het tweede vers genoemd wordt, die stad, die worden uitgedeeld, die worden dus geroofd en verdeeld onder degenen die ze in bezit nemen. En dat blijken dan de heidenen te zijn in vers 2. dat je het zo moet vertalen heeft te maken met het feit dat we weten dat de dag des Heren pas echt begint als een beginpunt heeft met de tekenen van de zon en de maan in de sterren. En dat is volgens Matteüs 24 terstond na de verdrukking van die dagen. Dus na de grote verdrukking die 3,5 jaar lang zal duren over de Joodse staat. Dan zal de zon verduisterd worden, de maan haar schijnsel niet geven, zullen de sterren op de aarde vallen, elders staat dat ze hun glans intrekken en dergelijke. Maar dat markeert dus de aanvang van de dag des Heren. En als je dus in de Bijbel een duidelijk beginpunt zoekt, dan is dat dus direct na de grote verdrukking. Als je het hier zo leest, en sommige mensen lezen dat zo, die lezen dan dat uw roof zal uitgedeeld worden in het midden van u, dan zeggen ze, oh, maar dat gaat dus over de grote verdrukking, want daar slaat het stik genomen op, dat de heidenen de heilige stad zullen vertreden en in bezit nemen en de bezittingen dus zich toe-eigenen. En dan zeggen ze, dus dan begint de dag des Heren kennelijk al in het midden van de 70ste week. En dan kom je toch in de knoop met een aantal andere schriftplaatsen. En daarom moet je ook naar de grondtekst nauwkeurig kijken. En dat woordje dat is dan feitelijk een incorrecte vertaling. En je zou het beter gewoon met en kunnen vertalen. Er wordt nog iets anders genoemd. En uw roof zal uitgedeeld worden in het midden van u. Dat dat betrekking heeft op de grote verdrukking, dat lijkt me duidelijk. En dan staat in het tweede vers, dan staat er, want ik zal alle heidenen, let wel, ik, dat is de Heere. Het is dezelfde ik als die in vers 9 van hoofdstuk 13 spreekt. Ik zal het derde deel in het vuur brengen. En het is degene die spreekt in hoofdstuk 13 vers 7 en 8. Spreekt de Heere, staat daar telkens in. Dus de Heere doet dat. Hij gebruikt dus de heidenen tegen Jeruzalem. Dat is zijn stad. Maar als je Openbaring 11 kent, dan weet je dat die stad geestelijk genaamd wordt Sodom en Egypte. Vanwege hun goddeloze gezindheid. Ze hebben een verbond gesloten met de vijand en daar heeft God helemaal niets mee van doen. En dat betekent dus dat de Heer daar een oordeel over zal brengen. En zij zeggen dan wel, als je even naar de kopie kijkt, bladzijde 18 is het inmiddels, naar die 3,5 jaar tweemaal, dat is dus de 70ste week. Daaronder heb ik even gezet 1 Thessalonicenzen 5 vers 3, wat we al eerder gehad hebben, waarbij de eerste helft gekenmerkt wordt door vrede en zonder gevaar. Wanneer zij dat zullen zeggen, dan zal juist een haastig verderf hen overkomen. En dat haastig verderf, dat wordt dan de aanduiding van de tweede 3,5 jaar. Want we hebben uit Daniël 9 geleerd dat in het midden der week, in de helft van de week, dat er dan opeens een grote ommekeer komt. Hè? Dat degene die met hen een verbond gesloten heeft, dat hij het slachtoffer en er spijsel voor doet ophouden. En dat er dan verwoesting volgt tot het einde van de 70ste week aan toe. En hier wordt dat een haastig verderf genoemd. In Matteüs 24 heet dat in vers 21 grote verdrukking. En in Jeremia 30 vers 7 wordt dat genoemd de benauwdheid voor Jacob. De tijd van de benauwdheid voor Jacob. En als we Openbaring 11, die we ook alles langs hebben zien komen. We hadden toen immers het over de twee getuigen uit Openbaring 11. Die zouden ook optreden. En Elia komt voordat die grote en vreselijke dag des Heren komt, zegt Malachi 4. Dus daar hebben we het al over gehad. En dan zien we dat in Openbaring 11 ook staat dat de heilige stad, dat die 42 maanden door de heidenen wordt vertreden. En 42 maanden, hebben we vorige keer nog over gehad, is een van de aanduidingen voor een van de beide helften van de 70ste week. En hier moet het dan om de tweede helft gaan, want de heidenen vertreden de stad, de heilige stad, en dat komt overeen met wat in vers 2 van Zacharië 14 staat. Ik zal alle heidenen tegen Jeruzalem ten strijde verzamelen. We hebben het eerder gezien, ook in Joël, dat de Heer hen uiteindelijk verzamelt om ook hen een oordeel te geven. Maar in eerste instantie gebruikt hij hen om een ongelovige Joodse natie ten onder te brengen. Zodat er uiteindelijk ook een gelovig overblijfsel in de nood de naam des Heeren zal aanroepen. Soms moet het zo, hè, dat men pas door veel ellende heen denkt van nou, is er niemand die mij meer kan helpen, nou moet ik maar eens naar God gaan luisteren. En dan roept men God aan. Is je wel eens opgevallen hoe vaak dat in de Engelse taal voorkomt? Als er problemen zijn, dan is het oh my God, afgekort met OMG. Hè, dat roept, dan hebben ze God opeens nodig, als ze in de problemen zitten. En gelukkig is er ook een gelovig overblijfsel in Jeruzalem aan het einde van de 70ste week, wat door middel van die verdrukking heen toch die naam des Heren zal aanroepen en behouden zal blijven. Dus Zacharia 14 vers 2 beschrijft feitelijk de tweede helft van de 70ste jaarweek. En hier worden dan nog een paar dingen gezegd. Als de stad ingenomen wordt, dan is dat Jeruzalem natuurlijk. En we hebben dat eerder in Joël 2 vers 9 gelezen, waar ook staat dat de grote legermacht, die feitelijk ook in Ezechiël 39 genoemd wordt als Gog en Magog en zijn benden. We hebben dat al besproken in Joël 2 en Ezechiël 39, dus ik breng het maar even in herinnering, dat die in de stad zullen omlopen. Dat betekent dat ze innemen, dat staat hier ook, ze zullen in de stad komen en die innemen. En ze zullen lopen op de muren, staat in Joël 2 vers 9. En ze zullen klimmen in de huizen. En hier staat, de huizen zullen geplunderd worden. En daarna staat er, en de vrouwen zullen geschonden worden. Hier staat het nog wat neutraal in zekere zin. Maar als vrouwen geschonden worden, en je legt daarnaast Klaagliederen 5 vers 11, die we ook al eens eerder hebben gelezen, daar staat gewoon ronduit dat de vrouwen te Sion verkracht worden. En dat is geen prettig gebeuren. Hè? Dat zie je vaak in oorlogstijd. Dat er geweld gebruikt wordt, misbruikt wordt om zwakkeren, en dan dikwijls vrouwen en kinderen, om die op een gewelddadige manier te misbruiken. En hier worden ze zelfs verkracht. En de jonge dochters in de steden van Juda staat in Klaagliederen 5 vers 11. Ik heb hem op de kopie erbij gezet, maar we hebben het al eens eerder gelezen. En het is niet zo opwekkend, maar je ziet dus dat dat toch in die grote verdrukking ook plaatsvindt. En daarna staat er, en de helft der stad zal uitgaan in de gevangenis. Dat woord wordt gewoonlijk gebruikt voor de ballingschap, wegvoer in ballingschap. Maar je moet hier in dit verband de betekenis ontlenen aan het vers zelf in de eerste plaats. De gevangenis is een ruim begrip. Het kan ook op meerdere dingen van toepassing zijn. Maar je leest uit het tweede deel van dit vers. Maar het overige des volks zal uit de stad niet uitgeroeid worden. Het woord helft, dat kan slaan op 50%. Hè? Dat is dan de helft. Dan is het dus de helft van twee delen, maar het komt gewoonlijk van een werkwoord wat betekent verdelen, en dan kan het dus in twee gedeelten verdeeld worden, maar dan kan het ene deel ook wel groter zijn dan het andere. Het hoeft niet per definitie exact hetzelfde te zijn, want dan zou het betekenen dat het aantal mensen wat in de gevangenis gaat precies hetzelfde zou zijn als het overige des volks. En het is meestal zo dat een overblijfsel in de minderheid is. Een overblijfsel is gewoonlijk een gelovig overblijfsel. En denk maar aan de dagen van Noach, daar waren er maar 8 op die hele mensheid van toen. En bij Elia dacht hij ook dat hij alleen overgebleven was. Maar er waren er nog 7000 die hun knieën niet voor de Baal hadden gebogen. Maar op zo'n heel volk is dat toch maar een minderheid. En in de praktijk is het zo dat de helft hier dus eigenlijk als een deel bedoeld wordt. Een deel van de stad zal uitgaan in de gevangenis. En het overige deel van het volk zal uit de stad niet uitgeroeid worden. Dat betekent dus dat het eerste deel wat als helft omschreven wordt, dat dat wel uitgeroeid wordt.
Snap je dat? Ongelijke helften.
Wat zeg je?
Gewoon ongelijke helften.
Ja, het zijn hier
ongelijke.
Ja, het zijn twee delen, maar het staat niet exact de helft. Kijk, het woord staat ook in vers 4, meen ik. Ja, aan het eind van vers 4, daar staat er een grote vallei. En de ene helft des bergs zal wijken naar het noorden en de helft deszelfde naar het zuiden. Nou, of dat exact precies dezelfde hoeveelheid berg is. Hè, maar het gaat om twee delen. Begrijp je? Soms is dat wel zo hoor, maar dan blijkt het uit het verband. Maar zoals ik al zei, het gelovige overblijfsel in Jeruzalem, wat dan de naam des Heren aanroept, zal ver in de minderheid zijn tot degenen die omkomen en die in de gevangenis gaan. Dat betekent niet dat ze weggevoerd worden zozeer in ballingschap, maar dat ze omkomen blijkt uit de tegenstelling, want het overige van het volk wordt uit de stad niet uitgeroeid. En dat betekent inderdaad gedood. Uitroeien, afsnijden, zo heeft dat werkwoord die betekenis. Dus het eerste deel komt in de gevangenis en dat is dan een aanduiding voor het dodenrijk. En we kennen bijvoorbeeld de uitdrukking in 1 Petrus 3. Daar wordt gesproken over de geesten die in de gevangenis zijn, die in de dagen van Noach, de prediker der gerechtigheid, wordt die genoemd in de 2e Petrusbrief, dat die als goddelozen hebben geleefd, maar door de zondvloed zijn omgekomen en dus als geest in het dodenrijk verblijven, totdat uiteindelijk het oordeel bij de grote witte troon komt. Dat is 1 Petrus 3 vers 19, daar heb je het woord waar ook het woord gevangenis gebruikt wordt en dan blijkt het daar feitelijk ook het dodenrijk te zijn. Is dat bekend of moeten we dat opzoeken?
1 Petrus 3 vers 19.
Nou, ik zoek hem wel even op, dan kun je het even lezen. 1 Petrus 3 vers 19.
Is dat het woord tartaro? Of is dat andere?
Nee, tartaro, dat is het woord voor hel. Dat wordt ook in Petrus gebruikt.
Ja.
Dat staat hier niet.
1 Petrus 3.
3 vers 19. Nou, daar wordt gesproken over de Heer die is gedood in het vlees, maar levend gemaakt is door de geest. In welken staat er, of in de welke, dat betekent door die geest, is hij ook heen gegaan zijnde en aan de geesten die in de gevangenis zijn gepredikt heeft. En dan wordt uitgelegd wie dat zijn, die geesten die nu in de gevangenis zijn, die eertijds vroeger ongehoorzaam waren, wanneer de langmoedigheid Gods eenmaal afwachtte, in de dagen van Noach, als de ark toebereid werd, waarin weinige, dat is 8, zielen behouden werden door het water heen, zou je erbij kunnen lezen. Dus die geesten die nu in de gevangenis zijn, leefden eertijds in de dagen van Noach als mensen, maar ze waren goddeloos, dus kwamen ze in de zondvloed om en worden dus bewaard als geest. Hier staat in de gevangenis. Hè? En dat is dus het dodenrijk. De mens ging in het Oude Testament naar het dodenrijk. Staat vele malen in het schrift. Zelfs van oud-testamentische heiligen. Alleen in Lucas 16 wordt gezegd dat dat dan voor hen de schoot van Abraham is. Dat is niet dezelfde plek. Maar het maakt wel deel uit van het dodenrijk. Alleen dat is zeg maar de goede kant ervan. Waar ook Abraham is, die hen daar kennelijk ook verzorgt. Als je denkt aan Lucas 16. Maar de goddelozen bevinden zich in dat deel, waar ze feitelijk uiteindelijk in een wachtkamer terechtkomen, tot dat moment dat ze eenmaal voor de grote witte troon moeten verschijnen en daar geoordeeld zullen worden en natuurlijk veroordeeld zullen worden tot uiteindelijk de poel des vuurs. Want het zijn goddelozen geweest. En hier wordt het woord gevangenis dus ook gebruikt voor degenen die zich in het dodenrijk bevinden. En ik denk dat dat ook hier in Zacharia 14 bedoeld wordt, vanwege de tegenstelling, omdat het overige van het volk, dat andere deel, maar feitelijk dat kleinste deel, uit de stad niet uitgeroeid zal worden. Dat wordt dus niet omgebracht. Er is een overblijfsel. En dit zijn nare dingen, maar ze hebben van hun toepassing dus op de tweede helft van de 70ste week. En dan staat er in het derde vers iets bijzonders. En de Heere, dat is ook weer Jehovah, zal uittrekken en hij zal strijden tegen die heidenen, gelijk ten dagen als hij gestreden heeft ten dagen des strijds. Dat is opmerkelijk, want in vers 2 was het de Heer nog die ervoor zorgde dat de heidenen dit deden tegen Jeruzalem. En nu trekt de Heer zelf uit om tegen diezelfde heidenen die hij gemobiliseerd had om het land van de Joodse staat en Jeruzalem in bezit te nemen en te verwoesten, om die nu zelf te gaan oordelen. En dan vraag je je af, is de Heer dan zo wispelturig dat hij het ene moment dit doet, het andere moment dat? Nou, het antwoord is natuurlijk nee, want zo is onze God niet. En God is een rechtvaardig God. En als er dus iets verandert, dan moet er dus ook iets in de houding van Jeruzalem veranderd zijn, van de inwoners van Jeruzalem. En het enige wat we in de schrift daarvan terugvinden, dat vinden we in Joël 2. En daar wordt ook over die dag des Heren gesproken, verschillende malen zelfs. En dan zien we dat daar een oproep is om zich tot de Heren te bekeren. En wanneer ze dat doen, dan zal de Heere ijveren over zijn land en zal hij zijn volk verschonen. Dat gaan we maar even opzoeken in Joël. Want dan zie je dat de Heer toch ten gunste van het overblijfsel van zijn volk op gaat treden. En heel die profetie van Joël hebben we ook al 2 avonden aan besteed. Dus de details laten we nu verder rusten. Maar er staat in vers 12 bijvoorbeeld van hoofdstuk 2 die oproep om zich te bekeren. Nu dan ook, spreekt de Heere, bekeert u tot mij met uw ganse hart en dat met vasten en met geween en met rouwklagen. En scheurt uw hart, dat is 2 vers 13, en niet uw klederen. Dus eigenlijk is het scheuren van de klederen is een zichtbare uitbeelding van wat inwendig plaatsvindt, dat iemand zijn hart scheurt, dat hij zich bekeert van grote nood en berouw ten opzichte van de Heere God. En als je alleen je kleren scheurt, zoals bijvoorbeeld de hoge priester deed bij de veroordeling van de Heer Jezus, dan was dat volgens zijn visie misschien wel oprecht, maar dat was niet terecht, want wat de Heer had gezegd dat hij de Zoon Gods was, dat was hij ook. Daar had hij niet mee gelogen. En dus daar kon hij feitelijk niet op veroordeeld worden. En verder was er geen reden om hem te veroordelen, want die valse getuigen die er waren, zelfs die 2 die men dan uiteindelijk vond, die hadden geen eenparige getuigenis. Dus er was geen officiële reden om de Heer Jezus te kunnen veroordelen. Maar de hoge priester scheurde wel zijn klederen, wat hij officieel niet eens mocht doen. Dat is een van de inzettingen van het priesterschap. Maar hier staat dus dat men zijn hart zou scheuren en niet de klederen en zich zou bekeren tot de Heere, uw God. Want hij is genadig en barmhartig, langmoedig en groot van goede tierenheid en berouwhebbende over het kwade. En ook in vers 17, laat de priesters des Heren dienaars wenen tussen het voorhuis en het altaar. Laat hen zeggen, spaar uw volk, Heren, en geef uw erfenis niet over tot een smaadheid, dat de heidenen over hen zouden heersen. Dat doen ze wel, maar niet blijvend dus, want de heilige stad wordt maar liefst 42 maanden vertreden, dus ze heersen erover. En waarom zouden zij onder de volken zeggen, waar is hun liedere God? Dus je ziet hier dat men zich daadwerkelijk tot de Heere wendt in gebed en dus zijn naam gaat aanroepen volgens hoofdstuk 2 vers 32. Maar ik lees even vers 18. Als dat dus gebeurt dat ze zich bekeren, dan staat er zo zal de Heere ijveren over zijn land. Het is zijn land. En over zijn volk zal hij zich dan opstellen als iemand die hen verschoont. En verschonen wil zeggen dat hij hen barmhartigheid geeft, vergeeft. En verschonen wil zeggen rein maken. Letterlijk. Maar het woord betekent ook ontfermen over. En ontferming van de Heer is er alleen over degene die zich tot de Heer wendt. In Psalm 103 staat dat zo mooi. Zoals een vader zich ontfermt over de kinderen, zo ontfermt de Heer zich over degenen die hem vrezen. En dat gebeurt dus kennelijk. Ze hebben zich tot de Heere gewend in gebed, in nood. En dan zal de Heer ingrijpen ten gunste van dat overblijfsel wat zich in de stad Jeruzalem bevindt. En wat volgens hoofdstuk 2 iets verderop. Daar staat in vers 31. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed. Eer dat die grote en die vreselijke dag des Heren komt. Dan heb je de kentekenen, of kenmerken weer. En het zal geschieden, al wie de naam des Heren zal aanroepen, zal behouden worden. Nou, dat is het overige deel van het volk wat niet uitgeroeid zal worden. De reden is omdat ze zijn naam hebben aangeroepen. Want op de berg Sion en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, gelijk als de Heere gezegd heeft, en dat bij de overgeblevenen die de Heere zal roepen. Eerst roepen zij tot de Heere, en vervolgens roept de Heer hen die hem hebben aangeroepen. En hier staat dat er ontkoming is, er staat niet hoe, maar eerst te Sion, te Jeruzalem. En we weten op grond van Zacharia 14 dadelijk dat als de Heer wederkeert op de Olijfberg, dat hij dan een vallei doet ontstaan, waardoor ze vanuit Jeruzalem naar het oosten door die vallei kunnen vluchten, uiteindelijk naar Azal toe. Dus dat is de reden waarom de Heer nu opeens uittrekt ten gunste van dat overige deel van het volk. En dat hij gaat strijden tegen die heidenen, die eerst het land ingenomen hebben en verwoest. En dat hebben we ook in Joël gelezen. Hij verzamelt hen dan in het dal van Jozefat, staat in hoofdstuk 3. En dat betekent daar waar de Heere hen zal richten. Jehoshaphat betekent de Heere zal richten, oordelen. En het is mooi dat ook we hebben gezien dat daar de gemeente bij betrokken is. Die lezen we in Zacharia 14 dadelijk ook als hij met zijn heiligen komt. En dan staat er zo'n zinnetje tussen haakjes in Joël van: O Heere, doe uw helden derwaarts nederdalen. He, daar waar die heiden in Jeruzalem zijn om de stad verder nog te verwoesten. Maar als de Heer dan komt hij niet alleen, hij komt met zijn heiligen. En hij zal dan ingrijpen ten gunste van het overblijfsel. En daar zijn wij als gemeente, ja, allen die behoren tot de gemeente, dan ook bij betrokken. Hier lezen we dan dat de Heere zal uittrekken en hij zal strijden tegen die heidenen. Gelijk als hij gestreden heeft ten dagen des strijds. Dat heeft de betekenis van zoals de Heer ook in het verleden wel ten behoeve van zijn volk streed. Denk maar aan de uittocht uit Egypte en de doortocht door de Schelfzee. Gij zult stil zijn en de Heere zal voor u strijden. En dat gebeurde wel vaker. Ik heb hier een aantal voorbeelden opgezocht waar dat ook staat. Moet ik het alleen even opzoeken. Dat is zoals dat in het verleden gebeurde. Exodus 14 was wat ik net noemde. Maar ook in de dagen van Jozua. In Jozua 10 vers 42 staat dat Jozua al die koningen, die hele lijst wordt genoemd, had veroverd. Maar dat kwam omdat de Heere, de God van Israël, voor Israël streed. Hij bekrachtigde hen. Bij Exodus 14 was het zelfs zo dat ze alleen maar door de Schelfzee moesten vluchten naar de andere kant. En de Heer streed voor hen. Want de hele legermacht kwam in die Schelfzee om. Van de Egyptenaren. En ik heb hier staan 2 Kronieken 20 vers 15. Dat was ten tijde van Jozefat. Dat was een rechtvaardige koning van Juda. Daar staat: want de strijd is niet van u, maar is van God. Dus blijf jij maar rusten. God zal voor je strijden. En we kennen ook de geschiedenis van Hiskia misschien wel. Hè, dat een grote legermacht van de Assyriërs kwamen. 185.000 man, dat is niet niks. Zo'n grote legermacht. En dat de Heere de verderfengel liet rondgaan. En dat de hele legermacht in die nacht omkwam. En de koning die vluchtte terug. En hij dacht dat hij het had gered. En toen werd hij thuis in zijn gebedshuis van zijn God ook nog vermoord. Dus de Heere kan ingrijpen. Strijden, en dat wordt hier bedoeld. Zoals de Heer ten dage de strijd, zoals het in het verleden ook gebeurd is, heeft gestreden ten gunste van zijn volk, het overblijfsel van zijn volk, zo zal dat dan ook gebeuren. En dat vinden we ook beschreven in Joël, hè, dat de Heer hen verzamelt in het dal van Jozefat en dat hij het daar zal oordelen en vervolgens ook tot redding zal zijn voor zijn volk, want hij zal een toevlucht voor zijn volk zijn.
Ik heb er ook nog nummer 21 vers 14 bij.
Oh, even kijken of ik die ook in mijn aantekening heb staan. Nee, zie ik zo niet. Wat staat daar dan? Moeten we die even opzoeken, denk ik.
Dus over de boeken der oorlogen des Heeres, wie staat er?
Oh zo, ja. Nummer 1.
Nummer 21, vers 14. Daarom wordt gezegd in het boek van de oorlogen des Heeres. Ja, nee, dit staat tussen haakjes. Maar dat gaat, dus dat gaat om de strijd van de Heer, zeg maar.
Ja, het gaat hier over verschillende tochten van het volk Israël. Dat wordt hier in vers 10 genoemd. Ze verrijsden en legerden zich te Oboot. En daarna legerden zich in de heuvelen van Abarim in de woestijn tegenover Moab. En vandaar reisden ze zich en legerden zich bij de beek Sered. En vandaar aan deze zijde van de Arnon, welke in de woestijn is, uitgaande uit de landpalen der Amorieten. Want de Arnon is de landpalen van Moab tussen Moab en tussen de Amorieten. Daarom wordt gezegd in het boek van de oorlogen des Heren tegen Waheb in een wervelwind tegen de beken Arnon. Dat sluit dus aan bij het voorgaande vers. En het houdt dus in dat er dus een verslag gemaakt is van al die strijd die het volk heeft ontmoet in de woestijntijd. En dat is het boek van de oorlogen des Heren, maar het is het boek van de oorlogen des Heren.
Ja.
Betekent dus dat hij feitelijk de strijd aanvoert. Ook als bijvoorbeeld Jozua moet strijden tegen Amalek, hè, wat in de staart van het volk aanviel. Dat bekende verhaal waarbij Mozes op de berg zit en zijn armen moet opheffen. En dat als zo lang omhoog gaat, dan heeft Israël de overwinning. Maar dat hou je niet lang vol hoor, probeer het maar eens. En als ze zakten, dan had de Amalekieten weer meer de overwinning. En toen kwamen Aaron en Hur erbij om hem te ondersteunen. En Jozua streed letterlijk in het volk. Want het was de Heere die de overwinning gaf. Want de Heere had een strijd van geslacht tot geslacht met Amalek. Het is zijn strijd, ook al gebruikt hij soms de Israëlieten in de strijd. Je kunt kort zeggen, soms strijdt de Heere voor het volk, dan doet het volk niks. En soms strijdt de Heere met het volk, maar het is de Heere die dan het volk bekrachtigt. En het is zijn overwinning uiteindelijk, waar het volk dan in deelt. Zoals van ons gezegd wordt, Christus is de overwinnaar. En wij zijn meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. Maar hij heeft de strijd gestreden en wij delen in zijn overwinning. Terwijl we er feitelijk niet voor gestreden hebben. En in die zin zijn we dan meer dan overwinnaars. Omdat we er niet eens voor gestreden hebben.
Ik snap alleen niet dat hij daar moet zitten met zijn arm omhoog.
Ja, nou,
dat hij dat niet kunnen doen zonder dat hij
het is
mogen,
in de Bijbelse tijd.
Het lijkt zo op van, ja, hij is de overwinnaar. Ja, als
Mozes maar
die arm ziet.
Ja, nou ja, er zijn verschillende wijzen waarop de Heer dat soms doet. Nou,
dat
heeft natuurlijk ook een typologische reden. Hè? Maar in de eerste plaats, letterlijk gezien, was het zo in de Bijbelse tijd dat het opheffen van de armen was een vorm van gebed, van aanbidding. Staat vele malen ook in de psalmen. Ik hef mijn armen op als een uiting van het gebed wat uit je hart tot de Heere komt. Opheffing der armen. Zelfs in het Nieuwe Testament wordt over de mannen gezegd dat ze gebeden zouden hebben met heilige handen opgeheven. En wij doen dat gewoonlijk niet. En wij vouwen de handen, dat is ook een mooie uiting. Ook al komt die houding in de schrift nauwelijks voor. Maar wij doen dat omdat we dan in rust zijn. Want als je zo bezig bent, dan heb je armen en die gebruik je, je handen gebruik je omdat je bezig bent. Maar vouw je ze in één, dan is dat onder andere een uiting van rust en afhankelijkheid. Maar in de Bijbel was dat de houding, maar daarnaast is het natuurlijk zo dat het ook een type is van het werk van Christus, in met name de tegenwoordige bedeling waarin we leven. Christus wordt uitgebeeld in het Nieuwe Testament als degene die koning en hoge priester is. En Mozes fungeert als koning. Hij wordt ook eenmaal in Deuteronomium 33 genoemd als hij was koning in Jeshurun. Hij fungeerde als de leider van het volk. Hij was niet echt een koning, want hij hoorde ook tot het priesterschap. Hij was namelijk net zoals Aaron priester van het geslacht van Levi. Maar hij fungeerde als leidsman en hij wordt eenmaal zo genoemd. En daarnaast de ondersteuning van Aaron, die was wel hoge priester. En dus heb je de leider van het volk, de koninklijke kant. En je hebt Aaron als de priesterlijke kant. Dat is samen een beeld van Christus onder het nieuwe verbond. En dan hou je nog Hur over. En dat is een beetje een onbekende persoonlijkheid, hoewel die wel genoemd wordt. Maar Hur is eigenlijk een anagram voor het Hebreeuwse woord Ruach. Dat is dan Gur. En wordt dan Ruach, draai je de letters om, dan krijg je het woord voor geest in het Hebreeuws. En hij fungeert dus feitelijk als een type van de geest. En alle drie wordt van gezegd dat ze voor ons bidden. Christus bidt voor ons, Romeinen 8 vers 34. Het is de hoge priester die voor ons bidt, Hebreeën 7, ik meen vers 25. En in Romeinen 8 iets eerder staat het, dat wij niet weten hoe wij zouden bidden, maar dat de geest ons te hulp komt met onuitsprekelijke zuchtingen, want de geest zelf bidt voor ons. En dus het is een geestelijke strijd. Hè? Wat op aarde daar plaatsvond tussen Israël en de Amalekieten is gewoon een beeld van de geestelijke strijd die daar in de hemel feitelijk plaatsvindt. Wij hebben vandaag de dag ook niet zozeer de strijd tegen vlees en bloed, hoewel het dikwijls via vlees en bloed uitgevochten wordt. Hè? Maar het is feitelijk een geestelijke strijd. Tegen de overheden en de machten, de geweldhebbers deze boze wereld en nou zeg maar Satan en zijn machten. En daarin hebben wij de overwinning, omdat we zien op Christus, die onze hoger priester is, die onze koning is, en die ook als de geest, de onzienlijke Heer, voor ons bidt en pleit. Dus dat heeft ook een typologische reden. Maar letterlijk was het dus op die manier het aanbidden van God, want hij geeft de overwinning. Terwijl een andere keer ze er helemaal niets voor hoefden te doen, maar ja, dat is dan aan de Heer, hè. Hij geeft sowieso de overwinning als je op hem vertrouwt. Goed, dat even terzijde. Ik hoop dat je vraag zo goed beantwoord is.
Hoor, ja. Was gewoon even.
Nou ja, wij hebben die gewoonte niet. Hoewel, in veel evangelische kringen heeft men geregeld de handen omhoog. Ik heb er niks op tegen hoor. Wij doen dat gewoonlijk niet, maar op grond van de Bijbel kan dat. Een hand omhoog steken als aanbidding heb ik helemaal niks op tegen. Ik aarzel altijd wat, maar het is Bijbels. Ja. En als je dat doet vanuit een oprecht hart, waarom niet? Ja. Er zijn andere dingen waar ik wel eens wat vraagtekens bij heb, maar dit niet, dat staat ook zo in de Bijbel.
Het gaat vaak om combinatie met het spreken in tongen. Hè?
Ja, dat komt ook voor, maar goed. Ja, en vlaggen zwaaien en dansen en noem maar op. En dat zijn dingen die... Ga ik nu niet op in, oké? Okay? Als je dat goed hebt, vindt. Want we gaan het over de dag des Heren verder hebben en wat ermee samenhangt. Dus we zien dat de Heer dus uittrekt tegen diezelfde heidenen. En dat hij hen dus bestrijdt zoals dat in het verleden ook vele malen gebeurd is. En dat is hier de uitdrukking ten dagen des strijds. Die term komt trouwens ook maar 3 keer voor in de Bijbel, diezelfde woorden. En er is er 1 van, die is in Job te vinden. En die is misschien nog wel nuttig om te lezen. Dan moet ik hem even opzoeken. Dat is in Job 38, vers 23. Daar staan die beide woorden ook. En daar is het de Heer die zelf aan het woord is en vertelt over wat er zich allemaal in de schepping bevindt. Hoofdstuk 38, vers 22 en 23. Daar zegt hij tegen Job, zijt gij gekomen tot de schatkameren der sneeuw? En hebt gij de schatkameren des hagels gezien? Die de Heer dus in de hemel heeft. Die ik ophoude tot de tijd der benauwdheid, tot de dag des strijds en des oorlogs. Hier heb je dezelfde term, hè? Ten dagen des strijds en des oorlogs staat er zelfs bij. Maar wat er ook bij staat is, en dat vind ik wel mooi, de tijd der benauwdheid. En die term kennen we als we hem verbinden met Jeremia 30 vers 7 in relatie tot Jacob. Het oordeel, daar komt het over Jacob, maar diezelfde oordelen die de Heer door de heidenen over Jacob het ongelovige Joodse volk laat komen in de grote verdrukking. Die oordelen komen nu ook over de heidenen. Te beginnen aan het eind van de 70ste jaarweek, waar hij hen in het dal van Jozefat zal oordelen. En we hebben gezien dat dat nogal een groot gebied is, hè? Want het wordt van de Achtste Zee tot aan de Dode Zee, dat is de Westelijke Zee, dat is de Middellandse Zee. Heel dat gebied van Jeruzalem, van pakweg, meen 80 kilometer zo ongeveer breed, dat hele gebied ligt dan vol met gesneuvelde soldaten, die men ook allemaal moet begraven, staat in Ezekiel 39, dat hebben we ook allemaal wel gelezen toen. Dus dat is niet niks wat de Heer dan doet. Maar dit is dan een aanwijzing dat het gaat om benauwdheid, verdrukking, maar het komt nu over de heidenen. Terug naar Zacharia 14. Het is dus de Heer zelf die hen zal bestrijden. En dat doet hij dus ten gunste van het overige deel des volks, wat niet uitgeroeid zal worden, omdat ze zijn naam hebben aangeroepen. Op de kopie heb ik dat ook even weergegeven. Dat staat onder het heuveltje, dat is het bekende dag, de aanduiding van de Olijfberg. En als je dan naar beneden toe gaat, zie je een lijn, Zacharia 14 vers 4 en 5, die slaan we even over, daaronder Zacharia 14 vers 3. En daar wordt dan over de strijd van de Heer tegen de heidenen gesproken. Ik heb er een aantal schriftplaatsen bij gezet die dat ook verder bevestigen. We hebben er net iets van gelezen. En Joël 2 vers 20, dat zijn degenen die van het noorden zijn, daar zegt de Heer van, die zal ik verre van u doen afgaan. En Joël 3 vers 2 is dat dal van Jozefat. En verderop in Joël 3 vers 12 tot 16 wordt dat ook verder beschreven. En in Zefanje 3 vers 15 daar staat dat de Heere de vijanden van Israël heeft weggevaagd als de koning van Israël. We hebben die gedeelten ook eerder besproken. En staat dus onder de Olijfberg getekend, omdat dat gebeurt wanneer de Heer namelijk wederkeert op de Olijfberg. Ten gunste van zijn volk, wat zijn naam aanroept. Dan gaan we naar vers 4. En zijn voeten zullen te dien dagen staan op de Olijfberg. Ik vraag altijd maar, wiens voeten?
Van de Heer.
Ja, van Jehovah, hè? De Heer met hoofdletters, dat is Jehovah. Maar van wiens voeten wordt het gezegd in het Nieuwe Testament? Wie is er van de Olijfberg weggegaan? Dat is de Heer Jezus Christus, hè, bij zijn hemelvaart. En we lezen daar in Handelingen 1, vers 11 en 12, dat gezegd wordt door die twee mannen die daar bij de discipelen zijn, dat deze Jezus al zo zal wederkomen, gelijk gij hem hebt zien heen gaan, dus met de wolken des hemels. En dat is precies Matthäus 24, als dan die grote verdrukking ten einde is en de dag des Heren aanbreekt, dan staat er, als dan zal verschijnen het teken van de Zoon des Mensen, en de geslachten in het land of ter aarde zullen wenen, en zij zullen zien de Zoon des Mensen komende met grote kracht en heerlijkheid, en er staat tussenin, met of op de wolken des hemels. Zodat we ook leren dat de hemelvaart van de Heer feitelijk een type is van zijn wederkomst. Want hij was op de dag van de opstanding al ten hemel gevaren. Maria mocht hem immers niet aanraken. Raak mij niet aan, want ik moet eerst naar mijn vader opvaren. En op diezelfde dag heeft de schrift vermeld dat anderen, vrouwen, hem hebben aangeraakt. En ook Thomas moest hem aanraken. Dat was dan 8 dagen later. Maar goed, dat was nog voordat de Heer officieel ten hemel voer zichtbaar. En dat is een beeld van zijn wederkomst op de Olijfberg. En dat staat hier rechtstreeks. Het is hier Jehovah waar het van gezegd wordt. Maar het blijkt uiteindelijk Jezus Christus te zijn. Want hij is feitelijk dezelfde. En zijn voeten zullen te dien dagen, dus in verband met die dag des Heren, staan op de Olijfberg die voor Jeruzalem ligt, tegen het oosten, oostelijk van Jeruzalem. En de Olijfberg zal in tweeën gespleten worden, naar het oosten en naar het westen, zodat er een zeer grote vallei zal zijn. En de ene helft des bergs zal wijken naar het noorden en de helft desselve naar het zuiden. Dus terwijl de Heer daar zijn voeten op zet, splijt de berg. De Heer blijft wel, hij valt er niet in hoor, maar hij blijft wel waar hij is. Maar die berg splijt, dan heb je dus een breuk en dan ontstaat er een vallei. En als die dan eenmaal in twee helften, hier staat oost en west, is gevallen, dan draait het ene gedeelte naar het noorden, het andere gedeelte naar het zuiden. Op de kaart is het noorden is dus naar boven toe en het zuiden is naar beneden toe. Dus hij breekt, maar hij draait ook nog. En dat is ook in verband met die aardbeving waarvan de schrift immers vermeld wordt. In Joël staat dat er dan aardbevingen zullen zijn. En zelfs dat de hemel zal beven als de Heere zal komen. En deze grote aardbeving, zo zou je het kunnen noemen, die de scheuring van de Olijfberg bewerkstelligt, die heeft tot gevolg dat er een dal, een vallei ontstaat. En dat vallei, dat dal is nodig om te kunnen vluchten, volgens vers 5. En dan zult gij lieden vlieden door de vallei mijner bergen. Dus dat vallei mijner bergen. Want deze vallei der bergen zal reiken tot Azal. En dat woord Azal is gewoon een letterlijke vertaling van het Hebreeuwse woord. Het is de naam. En Azal wordt van een werkwoord afgeleid en dat betekent afzonderen. Een afgezonderde plaats. In de Engelse vertalingen wordt dat genoemd reserved. Dus een gereserveerde plaats. Die de Heer kennelijk dus al had apart gezet voor dat volk wat daar naartoe kan vluchten. En Azal betekent dus eigenlijk afgezonderd vanuit de Statenvertaling. En we kennen dat uit Openbaring hoofdstuk 12, hè, dat de vrouw vlucht in de woestijn, in de plaats haar van God gegeven. Openbaring 12 vers 6 en ook in vers 14 wordt dat nog een keer genoemd. En dat is dus al eerder, hè, de vrouw kan ook vluchten gedurende de eerste helft van de 70ste week. Tot op het midden, naar die plaats die hier dan Azal genoemd wordt. Maar hier vinden we de beschrijving pas aan het einde van de 70ste week. En daar komt dus een ander deel van het Joodse volk bij dat deel wat al in Azal is. In Petra, Sela, dat zijn namen die we elders in de schrift tegenkomen. En Teman en Paran en Bosra en Seir en Edom. Het zijn namen voor hetzelfde gebied. En we kennen het vandaag de dag als de plaats Petra. Misschien zijn sommigen van jullie daar wel geweest met een bepaalde reis. En dat is een indrukwekkend gebied. En daar zijn heel veel spelonken en schuilplaatsen te vinden. En daar heeft de Heer dus in de nabije toekomst een plaats gereserveerd voor zijn overblijfsel.
Is dat normaal niet zo moeilijk te bereiken dan? Dat hij de Olijfberg daarvoor in tweeën gespleten moet worden? Dat je daar makkelijker...
Ja, dat moet er.
Want je moet dan over die bergen.
Ja, precies.
Een beetje tussen bergen in of zo.
Ja, nou ja.
Ik ben er nooit geweest. Dus
ten oosten van Jeruzalem ligt onder andere de Olijfberg. Die schijnt ook nog drie toppen te hebben. Vandaar hier ook de Vallei Mijner Bergen. Meervoud. Een drietoppige wordt die wel eens genoemd. Maar de hoogste top die ziet uit op de Tempelberg in Jeruzalem. En het betekent dat als ze vanuit Jeruzalem moeten vluchten het land uit, dan gaan ze naar het oosten. Nou, dan moeten ze dus eerst de Olijfberg over. Dat is een hele klim dan. En ja, als die scheurt, ontstaat er een vallei waar ze dus kennelijk kunnen vluchten. Een beetje het idee van de Schelfzee. Hè, wat ook de wateren deed wijken en daar kon het volk doorheen. De oostenwind had dat bewerkstelligd en het natte grond was dus niet drassig waar ze inzakten kennelijk, want de oostenwind had het kennelijk droog gemaakt. Maar toen de Egyptenaren dat probeerden, ja, toen gingen de wateren weer terug en kwamen ze om. En zoiets wordt ook in Openbaring 12 genoemd.
Ze zullen hier ook, neem ik aan, gevolgd worden.
Ja, dat klopt ook.
Die kunnen net zo goed ook ze achtervolgen tot in Petra aan toe.
Ja, nou zal ik je even Openbaring 12 lezen dan. Ja. Dat lijkt er heel veel op de Schelfzee. Ja, dus ze nemen inderdaad de weg die elders in de Bijbel de koninklijke weg genoemd wordt. Maar dat was de weg die het volk vanuit de woestijntijd naar het beloofde land ging. En uiteindelijk via Sittim, de laatste plaats voordat ze de Jordaan doortrokkend land binnengingen. En toen kwamen ze bij Gilgal. Maar nu trekken ze naar het oosten, ook weer door de Olijfberg heen en dan langs de Jordaan, over de Jordaan en langs het gebied van de Dode Zee in de richting van Edom, waar die plaats Azal ligt. Maar ik was nu even onderweg naar Openbaring 12 om te laten zien dat als de vrouw inderdaad vlucht, dat ook de tegenstander, de slang, nog wel het een en ander probeert. En er staat in vers 14, en aan de vrouw zijn gegeven twee vleugelen van een, letterlijk de grote arend, als beeld van de Heere, opdat zij zou vliegen in de woestijn, in haar plaats. En in vers 6 staat, haar van God bereid. Precies hetzelfde, alwaar zij een plaats had, haar van God bereid. Dus die plaats is door God gereserveerd voor haar, afgezonderde plek. En hier staat in vers 14, alwaar zij gevoed wordt een tijd, tijden en een halve tijd, 3,5 tijd, buiten het gezicht van de slang. En de slang wierp uit zijn mond achter de vrouw water als een rivier, opdat hij haar door de rivier zou doen wegvoeren. En dat is ook een hoge mate symbolisch, want rivieren, dat zijn wateren, staan in de schrift ook dikwijls voor volkeren. En daarmee wordt dus eigenlijk die legermacht bedoeld die hen toch ook nog wil bestrijden. De Satan doet dat, de slang, de oude slang. Maar dan staat er in vers 16, en de aarde kwam de vrouw te hulp en de aarde opende haar mond en verzwolg de rivier welke de draak uit zijn mond had geworpen. Dus heel die legermacht komt ook om. Die gaan levend ter helle, zoals dat zelfs met Korach, Datan en Abiram gebeurde. De aarde opende zijn mond en ze zakken gewoon de grond in. En dan sluit het zaakje zich weer.
Ze worden dus inderdaad achtervolgd.
Ja.
Dus eigenlijk gebeurt er een beetje hetzelfde als in de Schelfzee.
Ja. Precies, daar is het ook een beetje een beeld van, ja. Maar dat gebeurt dus wel. Maar nu weer terug naar Zacharia 14. Dus de tegenstander kan er dus niets aan doen dat dat overblijfsel gered wordt. Aan de andere kant kan ik ook zeggen dat natuurlijk de gemeente een rol speelt bij het wegwijzen naar die plaats volgens Jesaja ergens. En dat hij dus hen, de Heer hen de weg wijst daar naartoe. In hun nood en hun haast moeten ze dus vluchten. En dan staat er in vers 5 dat die vallei dus reikt tot Azal. Gij zult vlieden gelijk als gij vloot voor de aardbeving in de dagen van Uzzia, de koning van Juda. Dat is een heenwijzing naar Amos 1 vers 1. Staat er vast wel bij afgedrukt. Daar hebben we overigens in de Bijbel, mijns inziens, zover ik weet, geen letterlijke beschrijving van. Maar we hebben dat wel besproken toen wij in Amos waren. En in Amos stond ook de dag des Heren een aantal keren. En toen hebben we Amos 1 ook meegenomen. Want in Amos 1 vers 2 wordt gesproken over de Heer die zal brullen als een leeuw. En dat sloot weer aan bij Joël 3. De Heere zal zijn stem geven en brullen uit de hemel. En dat was in relatie tot de dag des Heren. Dat hebben we toen wel besproken. En diezelfde uitdrukking heb ik toen ook aangehaald, want dat verwijst dus uiteindelijk naar de dag des Heren die komt. De definitieve vervulling. En hoe men vloot in die tijd dat koning Uzzia regeerde voor de aardbeving die toen plaatsvond, zo zal men in de toekomst nog veel ernstiger en sneller moeten vluchten voor het gevaar, de legermacht die Jeruzalem op dat moment bedreigt, om te kunnen behouden worden. Dus vandaar die vergelijking naar de dagen van Uzzia. En dan staat erachter, en of dan zal de Heere mijn God komen en al de heiligen met u. O heren, oké, dat is wel zo, maar het staat er dan niet. Dus het blijkt dat als de Heere wederkomt, hij niet eens alleen is, maar dat al de heiligen met hem zijn. Er staat niet engelen, maar heiligen. Nou kunnen het ook engelen zijn, de Bijbel gebruikt wel heilige engelen als term, maar omdat we uit de schrift bijvoorbeeld rechtstreeks leren uit Kolossenzen hoofdstuk 3, vers 4, dat wanneer Christus geopenbaard zal worden in heerlijkheid, dan zult gij ook met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dan staat er rechtstreeks. En daarnaast, als je dat eenmaal weet, dan weet je ook dat in het Oude Testament in veel typen en beschrijvingen ook de beschrijving van de gemeente wordt genoemd. Onder andere die helden die uit de hemel nederdalen om tegen die heidenen te strijden. Dat is ook de gemeente. Er is maar één held, met hoofdletters, dat is Christus. Maar helden, meervoud, nou, dat is dan de gemeente. Wij zijn leden van zijn lichaam. En daarom een meervoud. En dat geldt dus ook in andere uitdrukkingen, maar daar hebben we geloof ik ook al eens een avond over gehad. Maar die heiligen die hier genoemd worden, zijn dus een aanduiding van de gemeente. En er staat met u, en dat is goed vertaald, maar met diezelfde letters, en dat vond ik wel heel treffend, hè, als je het uitspreekt zoals het hier nu staat, met u, maar ik wijs erop dat die interpunctie, die stipjes en die streepjes eronder, dat die oorspronkelijk niet in de Hebreeuwse tekst hebben gestaan. Maar als je deze drie letters die hier staat uitspreekt als amga en niet imaag, het zijn dezelfde letters, imaag betekent met u, maar amga betekent uw volk. Is dat waar?
Ja.
Ja. Toch? Als de gemeente die heiligen zijn, dan is dat net zo goed uw volk. Het is namelijk dat volk wat de heidenen verzameld heeft uit de heidenen. Zijn eigen volk wat hij zich reinigt volgens Titus. Maar je mag de vertaling gewoon wel laten staan, er is helemaal niks mis mee. Maar ik geef dit als extra mogelijkheid, want het kan ook vertaald worden los van alle interpunctie, omdat die pas later eraan toegevoegd is, om de uitspraak te preserveren. En betekent het dus uw volk. Want dat is namelijk het volk van de Heere, die heiligen. Maar we zijn ook met hem. Want als de gemeente eenmaal opgenomen is, staat in 1 Thessalonicenzen 4, wij zullen altijd met de Heere wezen. Dus waar hij is, daar zijn wij bij betrokken in het werk wat hij doet. En dat, ja, daar zou ik ook nog wel een aantal schriftplaatsen van kunnen opzoeken. Laat ik er één van opzoeken in het Nieuwe Testament, 1 Thessalonicenzen 3. Nou ja, het is natuurlijk logisch dat wij ook in het Nieuwe Testament als heiligen beschreven worden, hè? Verschillende brieven, heilige en gelovige broeders in Christus bijvoorbeeld. Kolossenzenbrief, Efezebrief. Maar in 1 Thessalonicenzen 3, daar staat in het 13e vers. Vers 12 zegt, de Heere vermeerder u en maak u overvloedig in de liefde jegens elkander en jegens allen, gelijk ook wij jegens u zijn, opdat hij uw harten versterke om onberispelijk te zijn in de heiligmaking voor onze God, in de toekomst van onze Heer Jezus Christus, met al zijn heiligen. Het zijn twee dingen die gezegd worden. Als wij onberispelijk zijn in heiligmaking, dan is dat in de toekomst van onze Heer Jezus Christus. Dat is bij ons bij de opname van de gemeente. Dan zijn we volmaakt in hem, geworden ook lichamelijk. Maar daarna zal de Heer wederkomen met al zijn heiligen. En dat maakt ook deel uit van zijn toekomst, zijn parousia. Nou, als je dat eenmaal weet, dan ken je waarschijnlijk Judas 14 ook wel, waarvan Henoch gezegd wordt, de zevende van Adam, dat die geprofeteerd heeft dat de Heere gekomen is met zijn vele tienduizenden heiligen om de goddelozen in de wereld te oordelen. Dat was Judas vers 14. En zo zijn er wel meer schriftplaatsen. In het Oude Testament kom je ze ook tegen. Als je nog een mooie wil opzoeken, voor jezelf in je aantekeningen, Deuteronomium 33 vers 2. Is ook een hele mooie. Gaat dus hier dus om de komst van de Heer met zijn gemeente. Dat gebeurt op het moment dat hij zich openbaart aan het gelovig overblijfsel van zijn volk. Dat in Jeruzalem in de grote nood zit. En hij zet dan zijn voeten op de Olijfberg. Dan kun je tot slot nog even naar de kopie kijken. Dan kun je dat nog even schematisch weergegeven zien. Onder het Olijfbergje zie je een lijn naar beneden. Daar zie je eerst staan Zacharië 14 vers 4 en 5. Dan is dus die vlucht naar Azal. Dat is dus aan het eind van de 70ste week van dat overblijfsel van het volk. Daaronder staat Zacharië 14 vers 3. Dat hadden we al gehad. En daaronder staat Zacharië 14 vers 5b. De Heere komt dan met zijn heiligen. Dat is de gemeente. Onder andere deze schriftplaatsen beschrijven dat. En dan aan de rechterkant van de Olijfberg zie je de 33 jaren staan. En daar begint de periode van de grote verdrukking voor de volkeren en de benauwdheid voor de volkeren. En boven de Olijfberg staat ook twee keer een kader. En de eerste is dat het de wederkomst van de Heer op de Olijfberg beschrijft, Zacharië 14 vers 4. En daarboven de aanvang van de dag des Heren. Die staat in Zacharië 14 vers 6, maar daar zijn we nog niet aan toe. Daar komen we straks na de pauze aan toe.
Die grote verdrukking is dan zeker ook voor de overgang van zijn zaad uit Openbaring 12.
Ja, die komen ook voor een deel erin om. Maar de grote verdrukking, als je die bedoelt van Openbaring 7, vers 14.
Nee, ik bedoelde Openbaring 12, dat heb ik net
gelezen. Ja. Ja, dat hij zich dan zal wenden tot de overigen van zijn zaad.
Ja.
Ja.
Vers 17.
Ja, want op het moment dat de Heer terugkeert, is er alleen een overblijfsel van Juda, het Joodse volk, in Jeruzalem behouden. En volgens Matthäus 24 is het dan zo dat hij zijn engelen zal uitzenden met een bazuin van groot geluid om zijn uitverkoren uit de vier winden bijeen te vergaderen. Dat wil zeggen dat hij ook alle andere afstammelingen van de 12 stammen van Israël bijeen vergadert. Uiteindelijk ook naar Bozra, volgens Micha 2. Maar omdat die nog verspreid zijn en hij dit overblijfsel wat nu vlucht naar Azal niet heeft kunnen te pakken nemen, gaat de slang, de oude slang, die op aarde geworpen is, dan strijden tegen de overigen van zijn zaad, die zich nog verspreid bevinden, maar ook die zal de Heer beschermen. En dan gaan we nu even koffie drinken. Goed, dan zijn we nu toegekomen aan vers 6 van Zacharia 14. Ja, daar heb ik wat vertaling betreft wel een beetje moeite mee, zoals die hier staat. Maar laten we hem eerst maar lezen. Het zal te 10 dagen geschieden dat er niet zal zijn het kostelijk licht en de dikke duisternis. Maar dat is niet eigenlijk wat er staat. Nou kan ik jullie grammaticaal gezien vanuit Hebreeuws wel een hele verhandeling geven, maar ik denk dat dat uiteindelijk niet de bedoeling zal zijn. Ik kan jullie beter vertellen wat er eigenlijk hoort te staan, wat de betekenis van is. Het zal te 10 dagen, dat sluit dus weer aan bij de dag des Heren, daar gaat dit hoofdstuk over, geschieden dat er geen licht zal zijn, geen kostelijk licht eventueel, en de, dat staat gewoon niet in de grondtekst, dus dat kun je ook net zo goed weglaten. Je zou het kunnen oplossen met er een dubbele punt achter te zetten, namelijk dikke duisternis. Dan heb je de strekking van het vers gekregen. Grammaticaal gezien is het dan nog niet helemaal correct, maar het gaat er ons meer om wat dus de betekenis is van het vers. Het zal te 10 dagen geschieden dat er geen kostelijk licht zal zijn, dubbele punt, dikke duisternis. Dus er is geen kostelijk licht, maar wel dikke duisternis. En dat is nou precies de beschrijving van de dag des Heren die aanvangt. Immers, de zon zal verduisterd worden, de maan zal geen schijnsel hebben en de sterren van de hemel zullen hun licht intrekken, een glans intrekken heet het bij gelegenheid, of op de aarde vallen zelfs. En ja, dat kenmerkt de aanvang van de dag des Heren. Dus als je de omschrijving zoals die hier staat leest, dan is het wat merkwaardig, want dan staat er, ja, er is geen kostelijk licht en ook geen dikke duisternis. En wat is er dan wel?
Geen licht en geen duisternis.
Een durende dag.
Ja, nou, de gedachte is gewoon dat er geen licht is, maar dikke duisternis.
Nou, is dat zo?
Ja, dat is het.
Maar er staat van, er zal ook geen dikke duisternis zijn. Het zal ten dien dagen geschieden dat er niet zal zijn kostelijk licht. En de dikke duisternis.
Dus ja, maar ik zei net, en dus staat er niet.
Hè?
En dus staat er niet. Nee, dus dat heeft men
dat
toegevoegd.
Ja, is dat,
ja, dat staat er niet. Nee.
Ja, dat is lekker.
Ja, nou ja, ik doe dat niet omdat het me uitkomt, maar dat doe ik omdat het er niet staat.
Staat hier ook in de herziening, staat er evenmin de dikke duisternis. En dan staat ook schuin gedrukt.
Ja, precies.
Maar hier
staat er eigenlijk.
Nee, klopt.
Op die dag zal de maan en sterren niet langer schijnen, toch zal het voortdurend dag zijn.
Nou,
alleen de Heer weet hoe dat kan.
Ja, dat is het volgende vers.
We zitten al bij het volgende vers. Wij zitten nog in vers 6.
Nee, ik ook. Dit ook. Dit wordt zo vertaald.
Oh, dan maken ze van twee versen.
Op die dag zullen de zon, maan en sterren niet langer schijnen.
Dat is bij ons vers 7.
Het zal voortdurend dag zijn.
Ja, dan heeft men het aardig samengenomen, maar dan kom je er niet helemaal niet meer uit.
Ja,
nee.
Weet je, je kijkt dan ook andere vertalingen naast. Net werd de herziende statenvertaling al even aangereikt. En daar staat inderdaad even min cursief, dus dat hoort er ook niet te staan. Dus dan heb je het al duidelijker. En weet je, het boek, dat is ook een vertaling, hè?
Ja.
Dat is maar een simpele vertaling. Maar die heeft het heel mooi omschreven wat er eigenlijk staat. Op die dag zullen de zon, de maan en de sterren niet langer schijnen. En dat is precies de bestrekking ervan. Er is geen licht, er is duisternis. Hoe komt het dan? Nou, omdat de zon verduisterd wordt, omdat de maan haar schijnsel niet geeft, omdat de sterren hun glans intrekken. En dat kenmerkt dus de aanvang van de dag des Heren. En dat past ook precies in de context. Dus vers 6 is feitelijk een omschrijving van de aanvang van de dag des Heren. Daarom heb ik hem op de kopie, hè, die bladzij 18 bovenaan ook gezet. Aanvang van de dag des Heren, Zacharia 14 vers 6. En als je die twee andere schriftplaatsen er nog even bij opzoekt, dan zie je dat dat ook daarover gaat. Dus laten we dat maar even doen. Jesaja 13 vers 10. Dat hoofdstuk hebben we al een keer besproken. Het begint in vers 9. Zie, de dag des Heren komt, gruwelijk met verbolgenheid en hittige toorn, om het land te stellen tot verwoesting. Het gaat hier over het land van Babel, wat als laatste in de dag des toorns, of de dag van de wraken des Heren, dat deel uitmaakt van de dag des Heren, verwoest wordt. En deszelfs zondaars daaruit verdelgen, want de sterren des hemels en hun gesternten, en die zullen hun licht niet laten lichten. De zon zal verduisterd worden wanneer zij, of eigenlijk hij, opgaan zal, en de maan zal haar licht niet laten schijnen. En daar heb je weer die bekende kenmerken van de aanvang van de dag des Heren. Er is geen licht, het wordt duister. En zo hebben we al verschillende schriftplaatsen gelezen dat het gaat om een dag van duisternis, van dikke duisternis, van donkerheid, van wolken. Bijvoorbeeld in Zefanje 1, ook in Joël. En die andere schriftplaats in Joël 2, die beschrijft dit ook. Joël 2, vers 10. De aarde is beroerd of eventueel het land, is beroerd voor derzelfs aangezicht. Gaat om dat grote machtige leger, wat in de Joodse staat binnenkomt om verwoesting teweeg te brengen. De hemel beeft, de zon en maan worden zwart en de sterren trekken haar glans in. Kenmerkt weer dus de aanvang van de dag des Heren. En dat is feitelijk ook de strekking van Zacharia 14 vers 6. Er is geen licht, maar dikke duisternis. En dan kan ik nog wel op de vertaling ingaan en aspecten daarvan, maar dat maakt het alleen maar wat moeilijker. Dit is uiteindelijk de strekking waar het om gaat. Het geeft dus in vers 6 aan de aanvang van de dag des Heren. Dan komen we in vers 7. Dat is heel merkwaardig, daar staat. Maar, wat kan ook of en zijn. Het zal een enige dag zijn die de Heere bekend zal zijn. Het zal nog dag, nog nacht zijn. Het zal geschieden ten tijde des avonds dat het licht zal wezen. Ook weer een merkwaardige beschrijving van dit vers. Het gaat om één dag die bij de Heere bekend is. Misschien gaat je nu een lampje branden. Nee? Matteüs 24. Ja.
Die twee versen horen niet bij elkaar, 6 en 7.
Jawel, ze staan wel naast elkaar, maar, ja. ze gaan niet over hetzelfde. Nee.
Het is niet over hetzelfde. Nee. Omdat er staat maar, het zal een enige dag zijn.
Ja, maar is ook weer het woordje en. Gewoon en. Men heeft het vertaald als een tegenstelling. Maar dat hoeft helemaal niet.
Ik zie het verschil niet. Of het nou maar of en. Ja, ik zit misschien wel te mieren.
Nou,
maar is dat gewoon goed.
Ik zie het verschil dan niet tussen maar.
Maar is een tegenstelling.
Maar,
ja.
Ja, maar.
Maar het Hebreeuwse voorzet.
Maar.
En dat is. Het kan ook iets naast zijn. Ook.
Ja. Maar ik zie hier het verschil niet.
Naar de bakker.
Ja. Het was een donkere dag, hè?
En is een toevoeging, ook iets anders, hè? En dat staat er eigenlijk, en uit het verband blijkt dat het ook zo is, want het gaat niet over de aanvang van de dag des Heren, maar het gaat juist, zeg ik nu op voorhand, over het eind van de dag des Heren. Want het gaat over één dag die bij de Heere bekend is. Nou, bij de Heere zijn alle dagen bekend. Maar er is één specifieke dag die bij de Heere bekend is en bij anderen niet. Nou, dat zoek ik nu op.
Maar nu nog één dag. Die kan toch zeggen, het was donker en koud. Dat is toch allebei op één.
Dan is het toch een opsomming van dat plus dat.
Ja, maar dat kan met dit toch ook. Je kan dit toch ook als een opsomming zien.
Ja, maar daarmee hoeft het nog niet over hetzelfde te gaan.
Is een beetje raar.
Nou, we gaan nou niet muggen ziften. We gaan kijken wat die enige dag is. Hè? Dan komen we er denk ik eerder uit. Matteüs 24 vers 35. De hemel en de aarde zullen voorbij gaan. Maar mijn woorden zullen geenszins voorbij gaan, zegt de Heer Jezus. In diezelfde redenvoering over de toekomende dingen, waar ook net over de dag des Heren gesproken is, vanwege zon, maan en sterren in vers 29. Vers 36. Doch van die dag en uren weet niemand, ook niet de engelen der hemelen, dan mijn Vader alleen. Dat is die ene dag die bij de Heren bekend is. Dat blijkt dus volgens dit gedeelte de dag te zijn waarop de hemelen en de aarde voorbij gaan. Dat is het verband, toch?
Ja.
Ja. Meestal verklaart men het los van elkaar en dan denkt men dat het gaat over de wederkomst van de Heer op de Olijfberg. Maar daar gaat het hier niet over. Het gaat over de hemel en aarde zullen voorbij gaan. Doch van die dag en die uren weet niemand. De engelen niet, dus ook alleen de Vader.
Dit slaat niet op de dag des Heren.
Ja, maar het slaat op het eind van de dag des Heren.
Matthäus 24 staat op de dag, dus op het eind van de dag des Heren, dus de jongste dag.
Ik dacht dat de jongste dag, dat het na de 1000 jaar is.
Ja. Klopt, maar dat maakt nog wel deel uit van het einde van de dag des Heren. Nou, kijk maar even op de volgende kopie. Daar heb ik het weergegeven. Als je het ziet, wil het vaak nog wat verduidelijken. Bladzij 19 bovenaan. Daar zie je boven het heuveltje weer de Olijfberg, de dag des Heren. Daaronder staat Zacharia 14 vers 4 en 5. Dat is de wederkomst van de Heer op de Olijfberg. Boven het heuveltje zie je staan dag des Heren met een lijn naar rechts. Gaat helemaal rechts naar boven, bovenaan. Dan loopt hij naar beneden, kom je uit bij nieuwe hemelen en nieuwe aarde. Het is zo dat volgens de Bijbel de dag des Heren loopt tot op het verdwijnen van hemelen en aarde. Dat hebben we al eens eerder gehad. Dat staat ook in 2 Petrus 3 vers 10. Dat in de dag des Heren, maar dat blijkt dus aan het eind te zijn, de hemelen en de aarde door vuur zullen vergaan. Dus de dag des Heren is een periode vanaf de wederkomst van Christus tot het moment dat de nieuwe hemel en nieuwe aarde komen, en bij die gelegenheid verdwijnen de hemel en de aarde die er nu zijn door vuur. Wat we nu zo net in vers 6 lazen, dat is het begin van de dag des Heren, want er zal geen licht zijn, maar wel dikke duisternis. En wat we nu in vers 7 lezen is dat er sprake is van een dag die bij de Heren bekend is. Het zal nog dag, nog nacht zijn. Hoe worden dag en nacht ook alweer gekenmerkt? Wanneer is dag?
Licht.
Als de zon schijnt, dus licht. Wanneer is nacht?
Zon niet schijnt.
Als de maan en de sterren er zijn. Dus er wordt gezegd, er is dan geen dag, geen zon. Er is geen nacht. De maan en de sterren zijn er niet. Die zijn er zolang deze schepping bestaat. Ook in de 1000 jaren zijn ze er nog. Maar in de nieuwe schepping, in het nieuwe Jeruzalem, wat uit de hemel nederdaalt en uiteindelijk een nieuwe wereld teweeg brengt, daar is de zon en de maan niet meer nodig, omdat God zelf het licht is. Zo staat het in Openbaring. En dat is feitelijk wat hier gezegd wordt. Het zal nog dag, nog nacht zijn. Het zal geschieden ten tijde des avonds. En nou zeg je, maar er is toch nog avond. Maar het avond, dat is het wanneer de dag voorbij gaat. En over welke dag hadden we het in dit hoofdstuk?
De dag des Heren.
Ja, als dus de dag des Heren voorbij gaat, dan zal het licht wezen. Klopt dat? Ja. Als de hemel en aarde voorbij gaan, dan komt er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Is er dan licht? Ja, de lichtbron is de Heer zelf. En dat is die enige dag die bij de Heer bekend is. Dat heb ik dan ook even weergegeven.
Hoe lang duurt die? Maar dat is ook een van die dikke duisternis. Is dat één dag of is dat een veel langere periode dan?
Het begint zo, in ieder geval het begin van de 70ste week. En verder is het een aanduiding voor een periode waarin Gods oordelen over de volkeren komen. En dat wordt uitgebeeld ook in duisternis. Maar de aanvang van de dag des Heren kenmerkt zich doordat de zon verduisterd wordt, de maan geen schijnsel geeft en de sterren hun glans intrekken. Dat is het begin ervan.
Maar dat blijft dus niet 40 jaar donker.
Nee, het blijft geen 33 jaar lang zo donker. Dan is duisternis een aanduiding voor het oordeel van de Heer. Ja. Nou, kijken we even naar Jesaja 65. Nee, ik zeg het verkeerd. Jesaja 60. In vers 19 en vers 20 Daar staat: de zon zal u niet meer wezen tot een licht des daags, en tot een glans zal u de maan niet lichten, maar de Heere zal u wezen tot een eeuwig licht, en uw God tot uw sierlijkheid. Dus geen zon en maan meer, die zijn zolang deze wereld het bestaat nog steeds. Maar op het moment dat dat niet meer nodig is, is de Heer zelf het licht. En dat is in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Zullen we het nog lezen. Vers 20 zegt dus: uw zon zal niet meer ondergaan en uw maan zal haar licht niet intrekken. En dat zijn de gestalten van de maan. Hè? Dan hebben we een nieuwe maan en zie je een stukje, soms zie je niet, soms zie je hem helemaal vol. Want de Heere zal u tot een eeuwig licht wezen en de dagen uw treuring zullen een einde nemen. Dit zijn twee versen die spreken over de periode van de nieuwe hemel, nieuwe aarde. Dan is de Heer het licht, de lichtbron. Nou, dat vinden we in Openbaring ook terug. Openbaring 21. Ik heb de kopie er ook bij gezet hoor, onder de onderste kader, rechts. Openbaring 21, er staat in vers 23, en de stad heet hier de grote stad, het heilige Jeruzalem, dan wel het nieuwe Jeruzalem, wat nederdaalt vanuit de hemel van God naar de aarde, naar beneden. Een beeld uiteindelijk ook van, het is een beeld van het koninkrijk, maar uiteindelijk van de nieuwe schepping. En dan staat het: de stad behoeft de zon en de maan niet, dat zij in dezelfde zouden schijnen, want de heerlijkheid Gods heeft haar verlicht. En het lam is haar kaars. De lichtbron van de nieuwe hemel, nieuwe aarde is het lam zelf. En vers 25: en haar poorten zullen niet gesloten worden desdaags, want al daar zijn zal geen nacht zijn. En hoofdstuk 22 vers 5. Aldaar zal geen nacht zijn en zij zullen geen kaars nog licht der zon van noden hebben, want de Heere God verlicht hen en zij zullen als koningen heersen tot in alle eeuwigheid. Hier staat niet bij de 1000 jaren, hè? Want die uitspraak is er ook nog. Maar zij zullen als koningen heersen in alle eeuwigheid. Dus dat heeft te maken met de eeuwigheidssituatie. En dan is het licht van de zon en de maan overbodig, omdat God zelf het licht is. En nou even terug naar Zacharia 14. Vers 7 zegt dus: maar zou ik dan liever vertalen met en, of ook eventueel. Ook zal er één dag zijn die de Heere bekend zal zijn. Nou, wordt specifiek zo omschreven. En dat herkennen we dus uit Matthäus 24 en paralleltekst. Het zal nog dag, nog nacht zijn, dus zon, maan niet meer. Het zal geschieden ten tijde des avonds, wanneer die dag des Heeren voorbij gaat, dan is het avond, dat het licht zal wezen. Als de hemel en aarde verdwijnen, komt er een nieuwe hemel en nieuwe aarde voor in de plaats, en daarin is God zelf het licht. Dus bijzonder is dat vers 6 juist het begin van de dag des Heren kenmerkt en beschrijft, en vers 7 juist het eind van de dag des Heren beschrijft. En laat je nou niet in de war brengen door, maar dat is niet in de chronologische volgorde. Nou, heel het boek Openbaring is niet chronologisch. Maar je moet je vasthouden aan de beschrijving en parallelteksten die erover spreken. Dus vers 7 gaat over het einde van de dag des Heren. Want dan verdwijnen hemel en aarde. Laat ik die ook nog maar even lezen uit 2 Petrus 3. Dat gebeurt in de dag des Heren. En dan aan het einde ervan. Ja, 2 Petrus 3, vers 7 staat: de hemelen die nu zijn en de aarde die nu is, moet je dan daarbij denken, zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd en worden ten vure bewaard tegen de dag des oordeels en der verderving der goddeloze mensen. Dat verwijst naar de grote witte troon. En dan vers 10. Maar de dag des Heren zal komen als een dief in de nacht. In welken, dus in die dag des Heren, op een gegeven moment, zullen de hemelen met gedruis voorbij gaan en de elementen branden, zullen en vergaan, en de aarde en de werken die erin zijn, zullen verbranden. Dus in de dag des Heren op een bepaald moment, dus natuurlijk niet aan het begin ervan, want dan kunnen al die andere gebeurtenissen die de Bijbel beschrijft niet eens meer plaatsvinden. Maar in de dag des Heren, en dat blijkt dan aan het eind te zijn, want Openbaring zegt dat de hemel en aarde wegvlieden als die grote witte troon daar is. En meteen het volgende hoofdstuk staat: ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Openbaring 21 vers 1. Vers 12 sluit er nog bij aan. Verwachtende en haastende tot de toekomst van de dag Gods, in welken, het Grieks zegt eigenlijk, waardoor de hemelen door vuur ontstoken zijnde zullen vergaan en de elementen zullen versmelten. De dag des Heren is de aanduiding van de periode vanaf de wederkomst van Christus tot het verdwijnen van hemel en aarde. De dag Gods is specifiek de aanduiding van het verdwijnen van hemel en aarde, omdat dat hier zo staat. Dat is als de dag Gods komt, als die toekomstig is, als die aanwezig is, betekent dat waardoor, als die dag komt, waardoor de hemelen door vuur ontstoken zijnde zullen vergaan en de elementen branden zullen versmelten. Nou wordt de hemel niet genoemd, maar die was al 2 keer eerder genoemd, dus die wordt er dan bij ingerekend.
Dus dit is dan de jongste dag?
Dit is feitelijk wat men nog gewoonlijk noemt de jongste dag, maar ten uiterste dagen, de laatste dag van deze wereld. En meteen in vers 13 staat er dan ook achter: maar wij verwachten naar zijn belofte nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarin gerechtigheid woont.
En de pericope trouwens wel de jongste dag staan.
Welke pericope?
Pericope boven vers 11.
Ja, dat klopt bij mij ook. Uitzien naar de jongste dag. Ja, omdat dat gebruikelijk, is gebruikelijk kerkelijk jargon geworden. En dat de jongste dag is eigenlijk de eerste dag van de nieuwe schepping waar je naar uitziet. Maar de Bijbel gebruikt gewoonlijk ten uiterste dagen de laatste dag. En dat is correcter omdat het de laatste dag is van deze schepping. Met al wat erin is en daarop volgt dan ook de nieuwe schepping. Nou, als je dat nu moet samenvatten, dan keren we nog even naar Zacharia 14 terug. Pardon?
Nou, ze hebben taalkundig gezien, is de jongste dag toch hetzelfde als de laatste dag.
De oudste dag, de eerste dag.
Ja.
Ik hoorde voor mij helemaal, het begin zei dat de jongste dag is de eerste dag van de nieuwe schepping.
Ja.
En de
uiterste dagen is de
laatste dag van de oude schepping.
Ja, zo is het eigenlijk. Ja. De jongste, dat is eigenlijk de allereerste.
Ja.
Maar het valt samen, hè? Het is één en hetzelfde moment. De ene verdwijnt, de andere komt.
Dat is gewoon één moment dan.
Ja. Nou, nog even naar Zacharia 14 terug. Ik lees vers 7 nu nog een keer. En er staat: maar, of beter en of ook, zal er één dag, een enige betekent één, dat is het telwoord één, dag zijn die de Heere bekend zal zijn. Het zal nog dag, nog nacht zijn. Dus geen zon, geen maan en sterren meer. Het zal geschieden ten tijde des avonds, als de dag voorbij gaat, die dag des Heren waar we het over hadden, dat het licht zal wezen. Dat klopt, want dan is de Heren in de nieuwe schepping het licht, de lichtbron. Misschien hebben jullie in jullie Bijbel er ook wel een tekstverwijzing bij staan. Dat valt me op, hè. De vertalers zetten er soms teksten bij. En die zijn vaak wel terecht. Hier staat ook voor mij, bij mij Openbaring 21 vers 25 bij. Dat hebben we net nog gelezen. Ook vers 23 en ook 22 vers 5. En ja, dat hebben ze dus wel gezien, dat het naar die laatste dag van deze wereld verwijst, met het zicht op de nieuwe schepping. En ik vind het wel heel treffend, want je hebt in twee versen bij elkaar het begin van de dag des Heren. Want er is geen licht, dikke duisternis. Dat hebben we vele malen gelezen over de dag des Heren. En het volgende vers geeft aan die ene dag waar de Heer van weet dat er uiteindelijk licht zal zijn. Maar dan is het niet licht van deze schepping, want er is geen dag, geen nacht, dus geen zon en geen maan. Maar het is het licht van de Heer zelf, want Hij is degene die het licht is in de nieuwe schepping. Dus het begin en het eind van de dag des Heren worden eventjes hier gekenmerkt. En als je zo volgende keer met mij Zacharië 14 de rest doorneemt, dan zul je zien dat het hele hoofdstuk feitelijk nog andere aspecten van gebeurtenissen in de dag des Heren beschrijft. Want als je het volgende vers even als inleiding leest voor de volgende keer, ik sluit nu zo af, er staat, ook zal het te dien dagen, dat dus heeft dus ook betrekking op die dag des Heren, geschieden dat er levende wateren uit Jeruzalem vlieten, zullen de helft van die naar de Oostzee, de helft van die naar de achterste zee aan, ze zullen des zomers en des winters zijn. Als je daar de parallele teksten van opzoekt, dan kom je dus inderdaad terecht in de duizend jaren. Want dan blijkt het uit Jeruzalem, uit de tempel te komen, dat water. En die tempel, die is er pas in het koninkrijk. Maar zoals ik zei, daar zullen we het volgende keer wel over hebben. Want de rest van dit hoofdstuk, ja, dat wil ik toch ook wel graag met jullie verder nog bespreken. Dat spreekt ook over gebeurtenissen in die dag des Heren. En maar laat je nogmaals niet verrassen doordat het lijkt alsof het niet chronologisch is. Je moet het plan van God kennen. En schrift met schrift vergelijken. Dan zul je dit ook kunnen herkennen. Goed, we zullen het hier vanavond belaten. En de Heer dank zeggen.